begin te lezen in 2 Koningen 4 vers 1. En dan probeer ik eigenlijk een brug te slaan met wat ik de vorige twee weken heb gedaan. Maar ik lees het eerst even voor. 2 Koningen 4 vers 1. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven en gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuld hier gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elise zegt dan van, wat heeft u nog? Nou, ik heb een kruikje met olie. Nou, leen bij de buren en wie ook maar die je kent, zoveel mogelijk vaten, iets waar olie in kan. Haar twee zonen die moeten dat overal verzamelen en tot er echt niks meer is waar je ook maar olie in kan gooien. En als je dat hebt, betaal je schulden af en de rest verkoop het en leef van het geld. En dat lukt dan. Maar het punt is hier, die vrouw heeft twee kinderen en haar man is overleden en er is een schuld hier gekomen en zij kan die schuld niet betalen. En dan is het gewoon heel makkelijk gemaakt, dan moeten die twee kinderen gewoon in slavernij worden gevoerd. Het was totaal niet vanzelfsprekend vroeger dat een mens persoonlijke vrijheid had. Nou was er gelukkig iemand van het volk van Israël en iemand uit het volk van Israël die had hulp van de Heer. Want mensen vonden het heel normaal om mensen slaaf te maken. Net zoals mensen nog altijd heel normaal vinden om drugs te nemen, alcohol te nemen, was het heel normaal om mensen in slavernij te voeren. Dat mensen daar nu anders over denken is omdat ze duizenden jaren zijn gevormd door de Bijbel. Wij vinden dat verachtelijk. Landen waar de Bijbel niet is, is slavernij heel normaal. Maar in de wet van Mozes kunt u lezen in Leviticus 25 vers 39. Leviticus 25 vers 39. Desgelijks, wanneer uw broeder bij u zal verarmd zijn en zich aan u verkocht zal hebben, zo zult ge hem niet doen dienen den dienst van een slaaf. Dus dan wordt het gewoon een landarbeider voor je of een dienstknecht. Je geeft hem te eten en alles. En tot het volgende jubeljaar moet die jou dienen. Daarna moet je hem vrijlaten en is de schuld vereffend. Dus omdat ze deel uitmaakten van het volk van God en ze leefden toen onder de wet van Mozes in een theocratie, een land geleid door de Heer. En moesten ze heilig de Heer navolgen. Zo was er dus een uitweg voor die mensen als ze zouden in problemen kwamen. Maar de Heer redt dus die vrouw uit. Wij leven nu in een heel andere situatie natuurlijk. Wij maken deel uit van de gemeente van Jezus Christus. Uit genade zijn we gered. En wij worden ook uitgered. Want op een dag, als de maat hier vol is, dan worden we hier opgenomen en zijn we bij de Heer. En mogen we in het Nieuwe Jeruzalem wonen. Maar dit is het omgekeerde van vrijheid. Twee weken geleden had ik het over de wil van de Heer. En vorige week had ik het over de vrijheid in Christus. En omdat we opnieuw geboren zijn, leven we in de vrijheid van Christus. En moeten we niet weer terugvallen in de strikken van de duivel hier op aarde. En dat bindt de mensen, maakt mensen een slaaf. En ik heb het vorige ook met jullie erover gehad. Het hele eigenaardige dat vlak voordat een land als het tienstammenrijk Israël ineens stortte en in ballingschap ging, dat er nog even een opleving was. Terwijl de koning zo duivels was als het maar kon. Van de Heer, een genade van de Heer, om Israël te helpen. In één keer waren ze weer een groot rijk en ging het economisch ook allemaal makkelijker. Maar in plaats van dat ze zich bekeerden, dachten ze van, geen enkel probleem, het gaat allemaal lekker toch. En al die onheilsprofeten, die hoef ik niet serieus te nemen. Wij kennen nu al ruim 81 jaar een tijd van grote vrijheid in Nederland. Terwijl de mensen steeds goddelozer worden, is Nederland alleen maar rijker geworden sinds de Tweede Wereldoorlog. En daar heb ik vorige week ook betoogd en gepredikt dat de gemeente die tijd van vrijheid ook niet heeft gebruikt om dat evangelie onder de mens te brengen en de Heer recht na te volgen. Nee, ze zijn alleen maar goddelozer geworden. En dan kun je wel op de vingers natellen wat daar dan het gevolg van zal zijn. Dat was vorige week. Het is vandaag 10 mei. En de meeste mensen zal het absoluut niks kunnen schelen. Maar ik probeer het als het kan er altijd aandacht aan te besteden. Januari is Auschwitz tot bevrijd. Want daar heb je al een blik over hoe straks de grote verdrukking onder het antichrist zal zijn. 5 mei als Nederland is bevrijd, want dat was een zegen van de Heer. Maar 10 mei werd Nederland bezet in de Tweede Wereldoorlog. Toen was Nederland de vrede kwijt. Na een neutraliteit die ze hadden in de Eerste Wereldoorlog. En tegenwoordig hoor je heel vaak van zogenaamde deskundelogen dat we nooit dichter bij een oorlog hebben gezeten als jaren daarvoor. Dat moeten jullie wel eens een keer hebben gehoord. Dat zou heel goed kunnen, want de hele wereld vindt het voeren van oorlog, en heb ik het over de westerse wereld die de middelen en de legers en de macht heeft, vindt het in één keer helemaal niet meer zo gek om weer gaan oorlog te voeren. Dat is heel, heel raar. Die sfeer was er voor de Eerste Wereldoorlog, die sfeer was er voor de Tweede Wereldoorlog, en dat speur je nu ook weer. En ook Nederland moet in één keer weer heel veel geld uitgeven, want er moeten wapens worden gekocht. Want dat is nodig, vindt men, want er kan zo weer oorlog komen. En dan echt niet de Russen, want dat land is al aan de grond, aan de afgrond zowat. Maar er zijn allemaal andere landen en volken op aarde die allemaal aan het schuiven zijn. Maar daar ga ik het niet eens over hebben vandaag. Door de Bijbel en navolging van die Bijbel werden mensen vrijer. Dat heb ik jullie heel vaak over verteld. En zelfs slavernij is ooit zo in landen met de Bijbel veroordeeld en afgeschaft. In grote delen van de wereld is persoonlijke vrijheid totaal niet iets normaals. En zoals het in de tijd van de Bijbel ook niet vanzelfsprekend was. En een mens die niet gered is, is nog altijd een zonde, een zondaar gebonden aan zonde en is een slaaf in deze wereld, een slaaf van de duivel. Ik lees het even gauw voor hoor, Galaten 5 vers 1, ik roep het weer even in herinnering, ik heb het vorige ook met jullie gelezen. Galaten 5 vers 1. Galaten 5 vers 1 staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Dat heb ik vorige week gelezen. Je bent opnieuw geboren en ben je vrij in Christus. Word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Oftewel, word niet weer een slaaf in deze wereld. Dat kan gebeuren als je een christen bent, dat je je allemaal bezighoudt met wereldse dingen en de Heilige Geest bedroeft. Maar de mensen in de wereld die Jezus niet kennen, zijn een slaaf in deze wereld, een slaaf van de duivel. En in groter geheel kun je dat ook zien zo naar landen. Een land kan ook gebonden zijn door zonde. Spreuken 14. Spreuken 14. Vers 34. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën. En dan kan een land daar collectief daar een oordeel van God over ontvangen. Of een zegen als een land doet wat God graag ziet. En een oordeel van de Heer is onder andere oorlog. Ik heb ooit in het jaar 2020, toen het 80 jaar geleden was dat Nederland in de Tweede Wereldoorlog kwam. Of toen was het al 80 jaar geleden was. Toen heb ik daar een preek over gehouden. En we zijn alweer 6 jaar later. Delen daarvan, die zal ik vandaag weer eens herhalen. En jullie zullen weer wat geschiedenis meekrijgen. De Heer doet wat hij wil. Zo is het nou een keer. En het is vandaag dus precies 86 jaar geleden dat de oorlog voor Nederland uitbrak. Die oorlog duurde 5 dagen. Mijn vader kon er altijd heel mooi over vertellen, want hij was 16 toen de oorlog uitbrak. En die wist heel goed nog te vertellen wat er op vrijdag en zaterdag gebeurde. Vrijdag was het 10 mei. De hele dag vlogen de Stukas over Leeuwarden om te kijken of er strategische punten waren die ze konden bombarderen. Noord-Nederland werd niet echt verdedigd door het Nederlandse leger. Het had ze geen troepen voor. Er waren alleen vertragingstroepen. En een heel mooi voorbeeld daarvan is, dat heb ik jullie heel vaak verteld, het was sergeant Van Baren, dat was iemand die lag in een heel klein bunkertje bij Coevorden, in die hoek waar Nederland die bocht maakt, bij Bentheim. En die had gewoon simpel één heel eenvoudige opdracht, en dat is een heel mooi beeld voor een broeder of zuster in de Heer. Doe wat jou is opgedragen. En die Van Baren, die lag daar op vrijdagnacht in dat bunkertje met 3 soldaten, ze waren met z'n 4, ze hadden een machinegeweer, 3 karabijnen, een paar 1000 patronen, en die hadden maar 1 opdracht. Als de Duitsers komen over de grens, hou ze zo lang mogelijk tegen. Nou, er kwam een heel regiment Duitsers aan. Ik geloof iets van 900 man. En lekker vlak gebied. Dus die Duitsers komen eraan. Het schemert. Het was 5:00 in de nacht. En dan gaat het machinegeweer ratelen. Dus die Duitsers die springen in slootjes en al. En dan komt het hele spel. Dan probeer je dat te omflanken en die bunker van achteren aan te vallen. Het liefst hadden ze een kanon gehad, maar ook de Duitsers hadden hun belangrijkste troepen hier niet aan de noordkant van de grens. Het moest allemaal gebeuren bij België en Frankrijk. Daar was de oorlog gaande. En een aantal uren komen ze maar niet verder. Elke keer als een Duitser zijn hoofd boven de sloot uitsteekt, beginnen ze te schieten en dan duiken ze maar weer terug. En nou, zo gaat dat spelletje een aantal uren door. Op een gegeven moment zien ze iemand buiten springen en die schieten ze neer. Dat krijgt later nog een staartje. Maar op een gegeven moment, uren later, het is geloof ik een uur of acht in de ochtend, dan hebben ze dus al 3-4 uur lang hebben ze een kleine 1000 Duitsers tegengehouden met hun vieren. Is er geen kogel meer over. Dus dan besluiten ze om maar een witte faan te zwabberen, te laten wapperen en dan geven ze zich over. Er wordt een foto van geknipt, het is een hele beroemde foto geworden. Dan staan die Nederlandse soldaten heel beteuterd te kijken, want ze zijn krijgsgevangen geworden. Er is nog een Duitser die zegt zo, goed gekämpft, knap, volgens het boekje, goed gedaan. En dan komen er een paar officieren aan, die zeggen, die mensen moeten worden doodgeschoten. Wat? Ja, moeten worden doodgeschoten, want ze hebben net de witte vlag gehesen een paar uur ervoor. Toen dachten we dat ze zich overgaven, een officier kwam uit de dekking en is doodgeschoten. Dat is een oorlogsmisdaad, dus ze worden nou ter plekke neergeschoten. Dat bleek, achter hem was een café, zo'n truckerscafé, en daar had de kastelein, die wou niet dat zijn huisje kapot ging, die had een witte vlag uitgehangen. En toen dachten de Duitsers, die soldaten geven zich over. Kijk, als burgers zich gaan mengen met militaire gelegenheden, krijg je altijd problemen. Toen is de burgemeester van Coevorden ertussen gesprongen. Die is toen gaan onderhandelen. En die had gezegd van wat die kastelein deden, wisten die soldaten niks van. En dat heeft hun leven gespaard. Maar moraal van het verhaal is, die mensen kregen de opdracht, hou zo lang mogelijk stand met de middelen die je hebt. En dat is precies wat ze hadden gedaan. En dat is ook het enige dat de Heer vraagt aan de gemeente. Doe wat ik jullie vraag met de mogelijkheden die jullie hebben, met het vermogen dat jullie hebben. En meer vraag ik niet van jullie. En dat is een heel mooie geschiedenis van die sergeant van Baren. Die man is heel oud geworden. Die is ergens rond 2000 pas overleden. En zo zijn er heel veel verhalen. Mijn vader die wist nog te vertellen. Op zaterdag reden de eerste Duitsers door Leeuwarden heen. Op weg naar de Afsluitdijk. En mijn vader werkte als bakkersknecht bij een hele luxe banketbakkerij. Waar de gegoede mensen alleen hun spullen kochten. En er komt zo'n zijspan met twee Duitsers en een machinegeweer erop. Die stoppen voor de winkel en die roept zo tegen mijn vader, hol meer pralinen. En mijn vader die snapt het niet en zijn baas zegt, ze moeten bonbons hebben. Dus mijn pa die pakt gewoon een doos bonbons van 2,50 gulden. Dat was een weekloon voor mijn pa. Geeft het aan die Duitsers, die geven hem 5 gulden. En die zeggen zo, laat de rest maar zitten en ze rijden weer weg. En die baas zegt tegen mijn vader van, smiet het fort, dat is moffieeld. Gooi weg, dat is moffengeld. En mijn pa zegt, man, dat is een dubbel weekloon, dat hou ik maar. Dus dat was de herinnering van mijn vader. Ik had ook een oom die vocht in de Gribbelinie. En die lag met zijn karabijn in een schuttersputje. En toen kwamen de tanks aan en daar hadden ze echt helemaal niks voor. En toen hebben ze uiteindelijk maar die karabijn weggegooid en een handel. En dat was de oorlog van mijn oom. En zo heb je van dat soort verhalen. En zo zijn er veel meer verhalen. De Eerste Wereldoorlog was Nederland nog neutraal, zei ik net. Maar in de Tweede Wereldoorlog zat Nederland er middenin. En wat was er geestelijk voor rampzaligs gebeurd in de jaren ervoor? Er waren allemaal valse bijbels gekomen. De NBG die was al bezig met wat uiteindelijk dan de NBG 51 zou worden. En het Nieuwe Testament ervan kwam al uit in 1939. Maar je had ook al de Obing-Brouwer vertaling, je had de Leidse vertaling. Je had al de rechtszaak, de zaak Geelkerken gehad. Dat was een zaak waar men zat te vechten van toen de slang met Eva sprak. Kon die spreken of hoorden ze telepathisch een geluid? Want de slang heeft geen stembanden, dus die kan toch niet hebben gesproken? Dat die slang de duivel was en dat het de machtigste wezen is na de Heer in het universum. Ja goed, als je het niet gelooft, dan krijg je dat soort dingen. Dat was de geestelijke situatie van heel veel christenen in Nederland. En zo komt Nederland in één keer ook in die oorlog. En die oorlog zelf, dat het Nederlandse leger verzet moet bieden, ja, dat heeft 5 dagen geduurd. 10 tot 14 mei. En toen ik klein was, als ik wel eens vroeg van hoe ging dat dan, zeiden mijn broers, ach, dat stelde allemaal niks voor. Een ander zei later weer, iemand als sergeant Brongers, die heeft allemaal boeken geschreven, die werden verslonden in de jaren 70 en 80. Die analyseerden zeg maar elke situatie die in die 5 dagen waren gebeurd. Zo'n rijk boeken zijn er echt geschreven. Van Sils Vlaanderen tot aan Delfzijl. Echt elke kogel is opgeschreven. En als je dat allemaal leest, dan denk je van, zijn die Duitsers nog zo goed voor weggekomen dat er nog zo weinig zijn gesneuveld? Tjonge, die Nederlanders, dat zijn toch superhelden geweest? Die wou maar hebben, ja, omdat ze geen aansluiting hadden met de geallieerden, moesten ze na een paar dagen al opgeven. Nou, zelf na al die jaren kan ik wel vaak concluderen, zoals de bijbelgelovende gemeente, die probeert als een Philadelphia gemeente, het woord van God niet verloochenen, of het woord van God bewaard en de Heer niet verloochenen. De bijbelgelovende gemeente nu heeft een kleine kracht en heeft weinig eer, heeft ook weinig aanzien. Zo had het Nederlandse leger in die meidagen achteraf weinig complimenten gekregen. Maar als je het op een keper beschouwt, Hitler had net als met Denemarken verwacht dat die oorlog een paar uur zou duren. In Denemarken werd 's nachts aangevallen en toen het ochtend werd, had Denemarken zich al overgegeven. Er zijn geloof ik 30 mensen gesneuveld. In Nederland zijn ongeveer 10.000 mensen gesneuveld. 5.000 Nederlanders, 5.000 Duitsers. En toen kwam nog de bombardement op Rotterdam. Het Nederlandse leger heeft zijn best gedaan. Maar na 5 dagen was het eigenlijk al kapot en uitgeput. En de Duitsers zeiden van elke dag dat jullie hier niet overgeven, gaan wij een stad plat gooien. En toen Nederland al de capitulatie had getekend, toen werden lichtkogels afgeschoten om de Duitse luchtvloot die Rotterdam moest platgooien te waarschuwen van vlieg weg. 2/3 is weggevlogen, 1/3 ging door, heeft precies het oude historische centrum van Rotterdam geraakt, wat nog de oude stadsmuren, dat waren toen grote boulevards geworden. Het was een hele hete maimaand, het was kurkdroog weer. Dat deel van die Duitsers die nog bombardeerden daar, die lieten daar brand ontstaan en ontstond een vuurstorm. En zo is de hele historische kern van Rotterdam uitgebrand. Met ongeveer 800 doden. Dus Nederland capituleerde. En de geallieerden zelf die waren 6 weken later ook al totaal verslagen. De Engelsen en de Fransen. Een volk moet zijn eigen geschiedenis kennen om zijn voortbestaan te kunnen garanderen. En de gemeente is dat ook zo. Als je je eigen geschiedenis niet kent en leert van je fouten of van de goede dingen, dan maak je elke keer weer dezelfde misstappen. En dat is wat je in de gemeente ziet. Dat zie je ook hier in dit land. De dictaturen van deze wereld die willen altijd heel graag zo slecht mogelijk geschiedenisonderwijs, zodat jij zo weinig mogelijk lessen meeneemt van je verleden. Kinderen hier in Nederland die krijgen al jaren geen fatsoenlijk geschiedenisonderwijs meer. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Nederland heeft een kleine 300.000 mensen verloren in de Tweede Wereldoorlog, op een bevolking van 9 miljoen mensen, waarvan de grootste deel Joodse mensen waren. Dit is een van de grootste rampen die Nederland ooit heeft gehad, net zoals het rampjaar 1672. Het is wel tekenend dat 5 mei bijvoorbeeld nog niet eens een nationale vrije dag is in Nederland, maar om de 5 dagen. Dat is een wonderlijke toestand. Maar goed, je hebt al van die algemene uitspraken dat door oorlog gaan mensen weer naar de kerk en in slechte tijden zoeken mensen God weer op. Dat is helemaal waar. Hebben meer mensen in een land door in tijden van rampspoed dat het wereldse leven heel vluchtig en snel voorbij kan zijn. Iets wat in Nederland wel uiteindelijk te goed is gekeerd, hoe ik het ook zeg, ik zeg het gewoon slecht. Door de Shoah, de Holocaust en de vernietiging van het Joodse volk zijn heel veel kerken na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk afgekeerd van die vervangingsleer. En hebben zo 80 jaar gebeden voor het Joodse volk. Er zijn nog veel kerken die het niet doen. En nou, tegenwoordig is het helemaal niet populair om iets positiefs voor de Joden te doen. Maar dat zegt meer over de tijd die we nu ingaan. De tijd naar de grote verdrukking die eraan komt. Maar de schrift, die noemt ons soldaten. Als jullie mij een tijdje kennen, dan hebben jullie dat eens vaker gehoord. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in 2 Timotheus 2, bladeren daar weer even naartoe. 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. Dan lees ik vers 1 tot en met 5. Paulus zegt dan tot Timotheus: Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Timotheus is de geestelijke zoon van Paulus. Timotheus is een jonge voorganger en Paulus leert hem. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dus wat je van mij leert, geef dat weer door. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Hoe je het ook went of keert, krijgsknecht is een oud Nederlands woord dat betekent niks meer of minder dan soldaat. En in King James staat ook te lezen, soldier. Je bent dus een soldaat van Jezus Christus. Niet in die zin dat wij een jihad moeten uitschrijven en gruwelijke dingen moeten doen. Nee, een soldaat weet verdrukking te verduren en zo moeten we ook een mentaliteit hebben van een soldaat. Het leven hoeft niet leuk, meeslepend en groots te zijn hier op aarde. Het kan zijn dat je hele akelige dingen gaat beleven voor je getuigenis voor de Heer. Niemand die in de krijg dient, vers 4, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Dus ben je een soldaat, moet je niet druk maken over hoe je aan je proviant komt. Of aan je woning. De Heer voorziet daarin. Een soldaat ook. Een soldaat die krijgt zijn soldij en krijgt zijn proviant en vertrouwt op zijn aanvoerder. En wie is onze aanvoerder? Jezus Christus. Opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Dus wij leven niet bij het motto van de Jezuïeten, de militaire tak van de katholieke kerk. Het doel heiligt alle middelen. Ik zie hier altijd naar de spreuk hier van Bob Jones. Dat was een bijbelleraar uit de jaren 50. Die had ooit geschreven: "It is never right to do wrong in order to get a chance to do right." Dus het is nooit goed om fout te doen om zogenaamd iets goeds te bereiken. De Bijbel zegt, je moet wettig strijden. Dus naar de spelregels van de Heer hoor je de Heer na te volgen en je werk voor de Heer te doen hier op aarde. Dus we hoeven niet allemaal alternatieve manieren te bedenken hoe wij bijvoorbeeld kunnen getuigen van Jezus Christus. Door niet te vertellen over de hel bijvoorbeeld. Dat is een hele populaire. Of het evangelie te veranderen en te verdraaien. Nee, we moeten wettig strijden. Zo eenvoudig is dat. En je kan het zo zien, je bent opnieuw geboren en je bent dus tijdelijk op missie hier op aarde als geredde ziel tot je straks bij de Heer thuis bent. En in de gemeente strijd je voor Jezus. Maar de meeste kerken nu praten alleen nog maar over vrede en liefde. Maar dan gaat het over wereldse vrede en wereldse liefde. Niet iets wat echt is. Maar gelovigen, geredde zielen, zijn al vanaf de eerste eeuw eigenlijk in een geestelijke oorlog beland. En sinds de Laodicea-tijd hier in Nederland is begonnen, eind 19e eeuw, is die strijd op zijn hevigst. We zijn geestelijke soldaten. Geestelijke soldaten. Als je bijvoorbeeld kijkt in 2 Korinthe 10. 2 Korinthe 10. Voor een aantal van jullie zal het allemaal herhaling zijn. Maar als je kijkt in 2 Korinthe 10. Staat in vers 3 en 4 te lezen. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Dus we hebben geen vleeselijke oorlog te voeren. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Onze tastbare wapens hier op aarde zijn Bijbel en gebed. Dus het moet allemaal voortkomen uit het boek en door de gebeden die wij doen. En daar handelen we naar. We zijn daders van het woord van God. Jezus zei het zelf heel mooi tegen Pontius Pilatus in Johannes 18. Johannes 18. Hij staat op het punt om terechtgesteld te worden en dan zegt hij in vers 36. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Nee, het koninkrijk Gods is op dit moment niet van deze wereld. Het is een onzichtbaar koninkrijk waar alleen geredde zielen in wonen. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben. Opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nu nog niet. Pas als de Heer terug is, letterlijk, tastbaar, zichtbaar voor de hele mensheid, dan is er een letterlijk koninkrijk op aarde waar de Heer als koning heerst en dan ook geen enkele zonde duldt in zijn nabijheid. Maar dat is nu niet zo. Je bent dus opnieuw geboren en dan ben je gered en dan hoor je als een discipel, dat kennen we van de Bijbel, dat betekent heel eenvoudig leerling, de Heer na te volgen. Dan horen we zijn dienstknechten zijn. We staan ten dienste van de Heer, Jezus Christus. En een ander woord dat hier dus wordt gebruikt in 2 Timotheüs 2, krijgsknecht. Oh, en ik heb toch heel wat fanatieke gelovigen gehad in mijn hele leven op mijn pad. Ik weet nog, we woonden nog maar hier en toen waren er een paar geredde zielen uit de buurt. Die kwamen al heel snel bij ons op bezoek. En die hadden dit gelezen en die... Krijgsknecht, soldaat, nee, wij zijn van vrede, wij zijn van liefde. En uiteindelijk waren het allemaal van die pinkste mensen die het alleen maar hadden over dat je de hel in ging als je... Hatsjoe! Wat is er gebeurd? Ik ben mijn redding kwijt. Oh, ik ga nu naar de hel. Nou, ik maak er een geintje van, maar zo werd het geredeneerd. En als je het toen over had dat de Heer zei, ja, maar jullie zijn mijn soldaten. Het staat letterlijk in de schrift. Nee, dat kon niet zijn, want het was zo'n vreselijk woord. Maar de Heer zegt, wees bereid dat je mij moet navolgen. En ontberingen moet leiden als een soldaat. De Heer geeft, en dat is weer een hele andere studie, ook vaak als een officier, zijn commando's, zijn bevelen aan zijn troepen. En die zegt nooit van, nou, als het jullie eens een keer uitkomt en je bent dus in de buurt, kan je misschien eens iets vertellen van mij. Ja, voel je niet overbelast hoor. Nee, voel je er niet bezwaard. Maar ben je in de buurt, misschien kun je iemand iets vertellen dat jij een christen bent of zo. Nee, laten we ook niet te moeilijk doen. Maar, zie maar. Nee, de Heer zegt, doe dit. Doe dat. Strijdwettig. Er wordt heel eenvoudig verteld, dit zijn jullie mazorders. En ik voorzie jullie en jullie proviant en jullie soldij. Maak jullie daar niet druk om. Zo eenvoudig is dat. Er zijn kerken die dat allemaal in de wind hebben geslagen. Een Rooms-Katholieke kerk die je tot het christendom kunt rekenen, maar niet tot het lichaam van Christus, die ziet zichzelf als plaatsvervanger van de Heer en vindt daarom ook dat er gerechte, rechtvaardige oorlogen gevoerd moeten worden. En die zien zichzelf inderdaad dan als de strijdmacht van een hogere macht. En die voeren dan ook echt de oorlog. En weer even snel terug, want ik heb veel te veel materiaal voor 3 kwartier om allemaal zo te brengen. Jullie kennen de geschiedenis. In de 20e eeuw deserteert het lichaam van Christus massaal. En dan gaan de meeste christenen leven zoals staat te lezen in de Laodicensbrief in Openbaring 3. Jezus zegt, zie, ik sta buiten en ik klop aan. Want de kerk zit binnen kerkje te vieren en Jezus staat buiten. Maar die zegt van, als jullie mij uitnodigen, dan ben ik meteen weer van de partij. Want jullie zijn mijn lichaam. Zo eenvoudig is dat. Valse bijbels, valse leer, et cetera, terwijl de Heer ons in alles voorziet. Wat we net lazen in 2 Timotheüs 2 vers 4. Dat is de situatie in de Laodiceëntijd met de gemeente van Jezus Christus. En we horen anders te zijn. Dat hebben we vorige week ook weer gelezen. Hè? Wat vraagt de Heer van ons? Zijn redelijke godsdienst, Romeinen 12 vers 1 en 2. Dat is maar even een voorbeeld. Zo eenvoudig is dat. En we horen wettig te strijden. Maar Jezus is onze aanvoerder. Hij is onze overste leidsman, staat te lezen in Hebreeën 2 vers 10. In het Engels staat er dan captain. Dat is een militaire term. Daarom wordt hij altijd graag veranderd in nieuwe bijbels. Overste landsman, leidsman, dat kan dan nog in het Nederlands. Maar dat betekent heel eenvoudig, hij is onze legeraanvoerder. Maar, ik zal er eentje laten zien voor degene die dat nog niet eerder heeft opgemerkt. Exodus 15 vers 3. Dat noemt de Heer zich. En je weet dat als de Heer zich openbaart aan de mensen, dan is dat datgene wat wij Jezus noemen, het lichaam van God. De Heere is een krijgsman. Heere is zijn naam. Dus de overste krijgsman over deze aarde is Jezus Christus. Hij is onze aanvoerder. En we horen een mentaliteit hebben van een soldaat en de bevelen die hij ons geeft uit te voeren. Zo eenvoudig is dat. Er is een overeenkomst tussen. Er zijn veel overeenkomsten tussen de gemeente en het leger. In een oorlog is alleen praktische waarheid belangrijk. Dat is realiteit. En niet alles wat we vinden. Dus wat zei Jezus bijvoorbeeld in Johannes 8? En dat is een tekst die ik vaak met jullie lees. Johannes 8, vers 31, 32. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gijlieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrij maken. Dus waarheid maakt een mens vrij. Dit is waarheid. Dus wat hebben we eraan? Wat mij vorig jaar een keer overkwam, toen las ik op een andere plek, daar was ik uitgenodigd om te preken. En toen las ik hoe Nicodemus bij Jezus op bezoek kwam in Johannes 3. En er stond dan, gij lieden moet opnieuw geboren worden. En die persoon zei, ja, nou kijk, daar moeten we dus van af. Het verraste me totaal, want iemand uit de groep luisteraars, die komt in één keer, die stelt geen vraag, nee, die begint gewoon te praten. Wat bedoelt u? Nou, Nederlanders moeten al zoveel. En dan moeten we ook opnieuw geboren worden. Daar moeten we een ander woord voor bedenken. Ik zei, maar dit staat er. Het gaat niet om wat wij vinden, het gaat om wat er staat. Nou, in het Grieks staat het niet. Ik zei, nou, wat voor Griekse grondtekst heb je dan gebruikt? Nou, dat ging hem over de pet. In de King James staat het ook niet. Nou, in de King James, thou must be born again. Later had ik met die man gesproken. En dat was iemand die was als Jehovah bekeerd tot het geloof en dit en dat. Maar die had allemaal van dat soort ideeën. Gelovigen nu hebben allemaal ideeën over wat zij vinden, over wat God moet doen en wat God moet doen met zijn boek. Maar het is totaal niet iets wat zin heeft. De tijd vliegt, de tijd is kort, we hebben problemen zat en dit is realiteit, het boek. Dus als dit onze mazorders zijn, dit boek, is het heel belangrijk dit boek te lezen, te koesteren en uit te vogelen wat het betekent. En niks anders dan dat. Allerlei meningen doen er niet toe. Alleen de missie die we hebben te volbrengen. Want dat kan zielen redden. Je eigen lijst behoud. Hè, de Heer zegt toch in 1 Thessalonicenzen 5. Je eigen geest en ziel en lichaam zo goed mogelijk bewaren door de tijden heen tot we bij de Heer zijn. En overleven. En dat doe je door een echte Bijbel, een juiste leer, te bidden met de Heer en dader te zijn van het woord en de Heilige Geest niet te bedroeven. Zielen redden, je lijst behoud en overleven. Daar gaat het om. Je bent een militair voor Jezus Christus en je bent niet populair op dit moment. Wees een realist in plaats van een utopist. Wees geen dromer. De aanvoerder Jezus voorziet ons in proviant en soldij. De rest is bijzaak. Ik ben geen veteraan uit het leger. Ik heb nooit in een leger gediend. Toen ik in het dienst moest, was er een geboortegolf geweest in 1968. Dus ik was goedgekeurd, maar ik hoefde niet. Nou, oké. Ik was wel gegaan als ik had gemoeten. Maar goed, ze hadden te kiezen uit meer dan genoeg jonge mannen. En die allemaal veel betere ogen hadden dan ik. En weet ik het wat allemaal. Dat zal wel hebben meegespeeld. Tja. Maar ik ben wel een christelijke veteraan. Dus verhalen van veteranen zijn altijd heel erg interessant. En soldaten, het gaat niet om het moorddadige werk dat ze hebben gedaan. Daar hoeven we ons niet aan te spiegelen. Maar een soldaat, die heeft vaak moed betoond, ontberingen geleden. En er zit vaak een hele goede moraal in voor een gelovige. Maar ook als jij een oude bijbelgelovige tegenkomt en je hebt gelegenheid om met iemand te praten, zuig die verhalen uit hun hoofd. Want die vergeet je nooit meer en daar word je wijzer van. Ik heb al gesproken met veteranen die inderdaad in de Tweede Wereldoorlog hadden gevochten. Voor Nederland bijvoorbeeld, zoals die oude oom van mij. Of ik had op mijn werk ooit een medewerker die was veteraan uit de oorlog tegen Azerbeidzjan. Dat was een Armenier. Die mij een hartverscheurend verhaal vertelde hoe hij van 2 kilometer hoogte van een berg met nog een andere soldaat een kameraad naar beneden moest tillen. Die was gewond en toen ze beneden waren was hij al gestorven. Maar die maakte zich echt niet meer druk om alle domme dingen op een werkvloer. Ik heb al gesproken met Waffen-SS'ers in Bremen, in Wilhelmshaven. Die allemaal met ons wilden praten, omdat ze oog hadden voor de moed van straatbrekers. Allemaal filosofisch onderlegd, want allemaal hadden ze een knoepende pijn in hun ziel en in hun geweten. Want ze waren allemaal bang, wat gaat er gebeuren als ik sterf? Want er was geen één Waffen-SS'er met schone handen. Die konden heel interessante verhalen vertellen. Ik heb al Amerikaanse broeders gesproken die in Irak hadden gediend, vlak na 2000. En ik weet nog, we waren aan de straatbreken in Groningen in 2004. Was er een wolkbreuk. En wij gingen allemaal plekjes op zoek om maar een beetje droog te blijven. En er was één broeder, die bleef midden in de stromende regen staan. Die tractaatjes uit wilde delen, dat allemaal papier-maché. Maar hij zei, toen ik in Irak in de woestijn lag, heb ik me voorgenomen nooit meer te schuilen van water. Die was echt voor de duivel niet bang. Maar ik heb ook veel bijbelende gelovende predikers mogen ontmoeten en mogen spreken. Iemand als Ruckman bijvoorbeeld. Of Peacock en mensen die allemaal hele interessante verhalen hadden. Of iemand als zuster Ellen die al 12 jaar bij de Heer is. Die nog de Tweede Wereldoorlog had doorleefd. In een gemeente zat met Johannes de Heer. En inderdaad ook voor de duivel niet bang was. En later als zendelingen heeft gewerkt in Nieuw-Guinea, in Laos. En een van de eerste mensen die op tv kwam bij de EO in 1973. Om vrouwen en kinderen te leren lezen en schrijven en zo het evangelie aan mensen mede te delen. Daar kon je wat van leren. En als je dat zo ziet, dan zie je dat er tussen het leger en de gemeente zijn veel overeenkomsten. Ik kijk even naar de tijd, ik praat even gauw door om mensen. Als je kijkt naar een leger, dan hebben mensen allemaal verschillende taken. En wij zijn altijd in oorlogsfilms en zo, dan kijk je naar die gruwelijke handelingen aan een front. Maar in een modern leger, globaal 3 op de 10 vechten. De rest moet een ondersteunende taak uitvoeren. Nou, ik heb het nou niet, als je het wil vergelijken met de gemeente, dat we hoe heet het ook alweer, wat ze tegenwoordig allemaal noemen? Nee, in het Nederland, in de gemeente. Ik heb een bepaalde bediening. Gave, dank u. Een gave, tegenwoordig wil men altijd wegkruipen voor bepaalde verantwoordelijkheden in de gemeente van Jezus Christus. Door te zeggen van ik heb de gave van dit of dat, dus ik hoef niet te getuigen. Ik las gisteren nog iets van mensen die zeiden we hebben de gave van leiderschap. Dat vind ik ook wel. Nou, goed. Het is mij ook maar opgekomen. Als een ander van mij het mocht doen, ik had ervoor getekend. Maar je hebt in het lichaam van Christus allemaal verschillende dingen. Dus als jij denkt van, nou, die broeder of zuster, die doet allemaal dingen, ik wou dat ik dat kon beleven. Hé, jij doet wat, als je recht leeft met de Heer, jij doet die dingen voor de Heer die Hij van jou vraagt. En doe je dat goed, dan is er niks aan de hand. In het leger is heel veel verveling. In de jaren 80 had ik allemaal leeftijdgenoten die wel in dienst moesten. En dan had je ook van die jongens bij, dat noemden dan zandhazen. Die moesten naar twee van die kazernes toe in Duitsland. Ik ben de naam er al even van vergeten. En dan had je een paar weken, 2 maanden had je training. En daarna moest je gewoon 1,5 jaar je te pletter vervelen. Dus die kwamen allemaal terug uit Duitsland met een alcohol, drugs en pornoverslaving. Want dat was het enige wat ze te doen hadden. In het leven verveel je. Wij zijn opnieuw geboren zielen. Het leven in het lichaam van Christus is meestal trouw zijn. Of zoals staat in Colossenzen 3 vers 23. Colossenzen 3 vers 23. En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Here en niet voor de mensen. Dus dat betekent ook gewoon 's ochtends opstaan, naar je werk gaan en dan doe je gewoon je best. En heb een goed getuigenis. En jullie weten het wel, in een, je leven met de Heer, dan gaat het om de Heer navolgen en zijn relatie met Hem. Dan je gezin, dan je werk, dan de gemeente, dan de rest. En dat is misschien niet zo groot en mislepend als je had gewild, maar je moet gewoon je normale leven leiden. En je getuigenis goed houden. In een leger kun je veel tegenslagen, ontberingen moeten verduren. Dat je proviant niet komt. Dat het dagenlang regent of dat het gaat vriezen of weet ik het wat. Ik heb eens een keer een gruwelijk verhaal gelezen. In de Tweede Wereldoorlog was er een speciale kliniek in wat nu Polen heet, waar allemaal Duitse soldaten naartoe werden gebracht die, terwijl ze in het oostfront waren, aan zulke diepe, lage temperaturen waren blootgesteld, min 30, min 40, min 50, dat hun oogleden afknapten. Ja, denk daar maar eens over na. Wij moeten om de zoveel seconden knipperen om je ogen te bevochtigen en schoon te houden. En dan hadden ze in één keer geen ooglid. En het Duitse leger wist niet wat ze daarmee aan moesten. Dus je hadden duizenden van dat soort mensen. Die werden opgevangen in een kliniek in Polen. En daar hadden ze eigenlijk geen antwoord op. Hoe moet je die mensen helpen? Uiteindelijk werden ze eigenlijk allemaal blind. Tegenslagen, dat hoort bij een leger. In het lichaam van Christus moet je ook rekening houden dat je teleurstellingen en verdrukken hebt te lijden. En ik heb 2 Timotheus nog bij de hand. Het is heel kernachtig gezegd in 2 Timotheus 3 vers 12. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Moeite is een probleem. In een leger, ja, er zijn de momenten, dan moet je moedig zijn. En dan moet je niet een verwijfde geest hebben. Gewoon dat je het allemaal dingen niet durft. En dat is wat wij dan helden noemen. Maar dan moet je moed tonen. We hebben op dit moment ook zo'n Nederlands majoor. Die heeft allemaal medailles gekregen. Omdat hij op bepaalde momenten zijn leven in de waagschaal stelde. En omdat hij niet gedood is, is hij dus nou voor zijn moed daarvoor beloond. De Heer zegt het ook tegen de gemeente. 1 Korinthe 16 vers 13. 1 Korinthe 16 vers 13. Er worden altijd vele mooie preken gemaakt aan de hand van dat vers. Waakt, dus let goed op, staat in het geloof. Dus blijf rechte leer navolgen. Houd u mannelijk. Oftewel, wees geen mietje. Wees geen bangebroek. Houd u mannelijk. Zijt sterk. En dat is dus ook de basishouding die we horen te hebben als gemeente. Dus train je in het boek. En logica en feiten in plaats van gevoel. Houd je mannelijk. In het leger gaat het om discipline. Er was gesproken met mensen die zeiden van op een werkvloer en zo. Ik zou nooit in het leger kunnen. Dat als een officier bij me komt en tegen me gaat staat schreeuwen. Mij aflopen bekken en aflopen blaffen. Hoe jonger de mensen worden, hoe meer ik dat hoor. Want toen ik nog aan het werk ging, toen had ik nog zo'n meneer. Die was van voor de Tweede Wereldoorlog, zijn oude Groninger. Die blafte hier altijd af. Dus die kwam niet met complimentjes. Och Henk, mijn jong, ja dat wist je goud, ja. Wat is het allemaal goed? Nee. Henk, waarom is dat niet gebeurd? Nou, dan was er dus iets niet goed. Dan had je met hem te maken. Ging het allemaal goed, dan hoor je niks van die man. Was het niet goed, ja, dan hoorde je hem. Dan hoorde je hem heel goed. Dan kon je wel moeilijk gaan doen. Had er al heel meteen heel snel geleerd. Kom niet met excuses. Vertel gewoon, ja, het is fout gegaan. En dan was je ook het snelste van hem af. Maak het in orde en dan gooi je weer verder. Maar je moet discipline leren in het leger. En een soldaat in Christus moet ook worden getraind in discipline. Trainen in goed en kwaad, zoals bijvoorbeeld staat geschreven in Hebreeën 5 vers 14. Hebreeën 5 vers 14. Ja, want je hoort de groeien van baby naar volwassen in het lichaam van Christus. Maar de volmaakten is de vaste spijze die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheid beide des goeds en des kwaads. Maar dat vereist discipline. Paulus die beschrijft het als een hardloopwedstrijd. Dan is je een atleet. Of als een bokser. En een atleet die moet heel veel dingen ontzeggen om zijn doel te halen, een overwinning. Wij hebben discipline nodig. En een van de gezondste dingen is elke dag te beginnen met de Bijbel en met de Heer te spreken. En je werk afmaken. Als de Heer jou iets geeft te doen, dan doe dat dan ook. Of ja, Paulus die schrijft dat zo mooi in de Kolossenbrief. Colossense 4 vers 7. 17. 4 vers 17. Zeg tot Archippus, zie op de bediening die gij aangenomen hebt in de Heer, dat gij die vervult. Dus je krijgt iets van de Heer te doen en doe dat dan ook. Omwille van de tijd doe ik het dan niet, maar er zijn heel veel verhalen te vertellen van broeders en zusters die iets te doen kregen of ze dachten dat ze het moesten doen. Toen kregen ze weerstand en toen hielden ze ermee op. Een van de radicaalste voorbeelden die ik ooit heb gehoord, dat was een broeder die zei, ja leuk wat jullie doen, hè, dat getuigen. Mensen vertellen van het evangelie en op straat gaan staan, allemaal mooi. Nou, ik was gered en ik dacht, dat moeten de mensen ook weten. Ik voelde me helemaal verlost, ik was zo vrij, ik zweefde zowat. Ik dacht, dat moeten die melter van me weten. Dus ik loop de coffeeshop binnen, waar al die oude vrienden van hem zaten. Hij was helemaal van die rotzooi, ja, van alle softdrugs en alles. En hij vertelde die mensen van Jezus Christus. Ik zei, nou, en hoe ging dat? Vreselijk. Ze lachten me uit. Ze hebben me verschut gezet. Toen heb ik me voorgenomen. Dat doe ik dus nooit weer. Maar dat was een kerntaak die jij had gekregen als opnieuw geboren ziel voor Jezus Christus. Vaak test de Heer jou. En als de Heer jou dan met zo'n test, bij het getuigen, als je dan afhaakt, dan zegt de Heer, oké, ik ga je ook niet meer lastigvallen. En gisteren waren we aan het straatbreken in Dokkum. En er was ook een andere christelijk genootschap, die was daar bezig. Ik vond het prachtig wat ze deden. Ze geloofden inderdaad in een reddend evangelie en dat mensen gered moesten worden. Maar er stond een meneer en die stond me naar die banier van mij te kijken, hè, die we hadden. En ik maakte even een praatje met hem. Ik zei, wat vind je van die banier? Ja, ach, ja, ja. Ik zei, niet veel op straat nog gestaan? Nee, dat is de allereerste keer. Die man was ongeveer zo oud als ik. En hoe bevalt het? Nou, ik sta hier nu een paar uurtjes en ik heb er maar 2 foldertjes kunnen geven aan iemand. De meeste mensen vinden het helemaal niks wat we doen. Die werd ook door de Heer getest. Kom je hier door deze kleine obstakels heen? Of taai je nou wel af? Nou, ik kon aan hem helemaal aan hem zien. Hij vond het helemaal niks. Dat was allemaal te moeilijk en te zwaar. En ik zei van, hé, je kunt hier de hele middag staan. Er is niemand die jou heeft aangevallen. Ik kan alleen maar getuigen, ik ben in 25 jaar, 26 jaar nooit iemand aangevallen. Ja, verbaal wel, mensen zijn die met je eens, maar dat is heel wat anders. Maar dit kun je doen voor de Heer. Goed. In het leger moet je gehoorzaam zijn aan je officier. En moet je trouw zijn. Je moet bevelen uitvoeren. En dat betekent in de gemeente van Jezus Christus dat je onderworpen bent aan de Heer en aan zijn boek. Hem in plaats van ikke, ikke, ikke. Trouw zijn in het grote en het kleine. En weer even terugdenken. Net las ik 2 Timotheus. Ik lees even 2 Timotheus 2 vers 13. 2 Timotheus 2 vers 13. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouwd. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Nou, laten we er blij om zijn. Maar we horen in wezen hem te dienen en trouw te zijn. En het is nogal een punt. Het is nogal moeilijk blijkbaar. Goed. Ik kijk even naar de tijd. Ik draai er een eind aan. Soldaten moeten leren bevelen op te volgen, zoals ik al zei. En de gemeente moet dan luisteren naar de Heer door zijn boek. En als een soldaat niet gehoorzaamt, dan komt hij voor de kruisraad. En een ongehoorzame christen, die bedroeft de Heilige Geest of blust die uit. En dan merk je dus dat de relatie met de Heer heel erg verstilt. En dan heb je dus geen goede relatie met de Heer. En dan krijg je ook onduidelijke bevelen. En daar komt de storing op de lijn en wordt het allemaal steeds vager. En dan word je als koning Saul, die op een gegeven moment ook geen goede relatie had met de Heer. En allemaal boze geesten kreeg en allemaal dacht over wat hij moest doen om de Heer te plezieren, de offers te brengen die hij niet mocht brengen. Dat moest Samuel doen. En uiteindelijk werd hij zo aan de kant gezet. Wij mogen ons een handjes knijpen dat we in de genadetijd leven en ons behoud niet kunnen verliezen. Maar in deze huidige situatie leven we in een tijd, ja, daar het niet populair is om trouw te zijn en een officier te dienen. Laat staan een hogere heer te dienen. Goed. De Heer is de Heer, de gemeente is de gemeente en de wereld is de wereld. En in die wereld hebben we geleerd dat we wettig horen te strijden. Hier is geen wereldvrede. De hele wereld ligt in de boze, zegt 1 Johannes 5 vers 19. Deze alomtegenwoordige boze wereld, Galaten 1. Er is hier geen wereldvrede en die wereld gaan we ook niet redden. We zijn als mensen in een frontlinie. En in die frontlinie ben je of openlijk een soldaat, zoals wij gisteren openlijk konden getuigen, of je bent een verzetsman. Want er zijn veel meer landen op aarde waar je niet openlijk voor de Heer kan uitkomen. Dus dan moet je in het verzet. En dan moet je dat allemaal heimelijk doen. Anders word je vermoord, gearresteerd, allemaal ellendige dingen. Maar we leven in een wereld die ons niet gunstig gezind is, die God haat, die zijn woorden haat. En onze vijanden tegenwoordig, wie zijn het dan wel niet? De duivel, het katholicisme, de islam, alle andere religies, communisme, socialisme, fascisme, de media, de muziek, de televisie, internet, films, sport, etcetera, etcetera, etcetera. En nog een hele goede jefvlees. Die de hele dag jou probeert je van je paadje af te brengen. En dat is de wereld waarin we nu leven. Gisteren waren we dus daar in Dokkum en wij staan dan met een banier, omdat dat wettig strijden is. We doen iets wat de Heer heeft gevraagd, predik het evangelie. En wij vloeken niet, wij schreeuwen niet, wij hebben geen onvertogen woord. Wij zeggen heel eenvoudig, als u niet Jezus kent als redder en verlosser, dan gaat uw ziel verloren en naar een eeuwige hel als u sterft. Dat is niet iets gemeens, dat is een zaak van mededogen, want je wilt dat die mensen gered worden. Maar mensen ervaren dat als gemeen. En als iets vijandigs. En iets wat niet hoort. En er waren inderdaad ook weer mensen die dat in dat soort woorden tegen je zeiden. En dan stond daar een tent van een andere groep die pennen uitdeelde. En ballonnetjes voor de kinderen. En een leuk foldertje. En die hadden vrolijke muziek. En nou, dan gingen ze daar een beklag doen over die vreselijke mannen daar. Die daar bij die banier stonden. Maar in wezen doe jij als kruisknecht van Jezus heel eenvoudig wat hij van je vroeg. Vertel het evangelie aan de mensen. En als het in een land kan waar de vrijheid er is om dat open te doen, doe dat. Kost geen geld, kost geen stroom. Er staat daar gewoon, je praat op een plein met een hele goede akoestiek. Iedereen verstaat je, dat is alles wat je mag doen. Maar als je luistert naar de verhalen over hoeveel mensen dat ervaren. Nou, die doen net alsof je een soort beul bent die daar vreselijke dingen staat uit te voeren. Maar je vertelt heel eenvoudig, u gaat richting hel, maar u hoeft er niet te komen. Er is een uitweg. En God heeft die weg al voor u betaald en bepaald. U kunt gewoon gered worden door het evangelie van Jezus te geloven. Er is een boek waar alle bewijslast in staat om dat allemaal uit te zoeken en te checken met de wereld. Die heeft vrije tijd zat. En dan kunt u Jezus aannemen. Maar de meeste mensen vinden het vreselijk. De gemeente van Jezus, komt tot einde, is als een groep parachutisten. Je bent eigenlijk nu gedropt op deze aarde en je wacht tot je weer door de Heer wordt opgehaald. En als deze tijd van genade voorbij is, wordt de gemeente ook letterlijk opgehaald. Het heet opname. Maar hij is de leider. En als die grote verdrukking begint, dan rukt hij inderdaad die gemeente van deze wereld weg. Hij zal ons niet in de steek laten. Zoals duizenden valsjeremieken. Want ik was begonnen te vertellen over hoe Duitsland Nederland binnenviel op 10 mei 1940. En een deel van het plan was dat een twee luchtlandingsdivisies, dus iets van 20.000 parachutisten, dat waren ook elite troepen in Duitsland, die zouden worden gedropt met zweefvliegtuigen of met parachute, voornamelijk boven vesting Holland, om de regering van Nederland en de koningin te kidnappen, belangrijke bruggen bij Rotterdam in te nemen en een aantal vliegvelden zoals Ypenburg in te nemen. En daar stonden ook de Nederlandse vliegtuigen opgesteld. Er waren de meeste al kapotgeschoten door soldaten of Duitse jagers die kwamen eraan vliegen. Die hebben de meeste van die vliegtuigen gewoon kapotgeschoten terwijl ze op de baan stonden. Enkele zijn inderdaad met enorme moed zijn ze gewoon opgestegen. En hebben nog in die dagen geprobeerd zoveel mogelijk Duitsers neer te schieten. En het zal jullie verbazen, want niemand op school leert jullie dat. Maar Duitsland had een hele grote luchttransportvloot van de Junkers 52. Er waren drie motoren vliegtuigen van golfplaat. En die konden maar iets van 200, 300 kilometer per uur. En er konden dan 20 van die parachutisten in zitten. En die gingen heel langzaam door de lucht. En als er één ding was waar het Nederlandse leger geen gebrek aan had, was lucht daar weer geschud. En nog die Nederlandse vliegtuigen die wel vlogen. En zo zijn er, ik geloof, meer dan 500 van die transportvliegtuigen zijn neergeschoten in de eerste dagen. En dat had Duitsland niet voorzien. Dus dat was een tegenslag. Maar goed, de meeste van die parachutisten, die komen allemaal op hun plekken aan. Er wordt een officier van die Duitsers neergeschoten. Het Nederlandse leger vindt plannen. Hij heeft dus plannen in zijn uniform. En er stond in dus dat ze de koningin wilden kidnappen. Dus dat hebben ze meteen weten te verijdelen. Maar Rotterdam, nou heeft het Nederlandse leger heeft er stand gehouden. En die vliegvelden, ja, de bedoeling was, je komt daar. Je hebt munitie, je hebt je wapen, je hebt proviant voor 2 dagen en dan had het Duitse landleger al contact moeten maken om je te ontzetten. Maar bij de Gebelini, daar werd gevochten. Het heeft 5 dagen geduurd voordat pas het Duitse landleger contact kon maken met die parachutisten die er toen nog waren. Want ze liggen daar en ondertussen wordt het Nederlandse leger opgetrommeld en die beginnen te vechten. Dus na een dag of 2, 3 zijn al die parachutisten daar op die vliegvelden en zo. En bij Den Haag, die moesten zich allemaal overgeven. En die zijn allemaal al met een boot als krijgsgevangenen naar Engeland gevoerd. En hebben de hele oorlog daar vakantie gehouden, 5 jaar lang. Dat weet haast niemand meer. Maar er was geen heer die ze kon uitredden. Nee, gewoon een slechte strategie die niet werkte. En voor hun was de oorlog voorbij. Maar jij mag weten dat het voor jou niet zo is. Jij bent opnieuw geboren en je bent een koninklijk priester. Ja, zoals staat in 1 Petrus 2 vers 9. We zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En vroeger zeiden ze dan, houd je taai ja, en laat je niet beetnemen, zit de rit nog even uit. Of zoals 1 Timotheus 6 vers 12 zegt, strijd de goede strijd des geloofs en niet de verkeerde strijd. De hele Bijbel waarschuwt de gemeente in alle geschriften die ertoe doen voor deze tijd, dat je nou in de Laodicea-tijd bent en dat de meeste gelovigen nu een slechte strijd leveren. Of eigenlijk een defatistische strijd leveren. Ze leven van excuus tot excuus om niet te hoeven doen wat God heel eenvoudig heeft gevraagd. Geloof mijn boek, bewaar mijn boek, volg het boek na. Ja. Het Nederlandse leger kon in 1940, 5 dagen lang het Duitse leger tegenhouden. En een biddende en getuigende gemeente kan zielen redden en verval tegenhouden. En als jij zegt van ja, maar we zijn allemaal met zo weinigen. Hey, we weten niet hoe lang het duurt voordat de gemeente ons opneemt. Doe met alles wat in je vermogen ligt en wat je kunt, dat wat de Heer graag ziet. Zijn boek navolgen, zijn boek bestuderen, zijn boek bewaren. Een dader zijn van het woord, bidden. En probeer overal het verval wat je maar ziet, ervoor te bidden, te getuigen, te preken en te hopen dat er nog zielen worden gered. En dat is wat ons nog te doen staat. Amen.